Goedenavond, dames en heren. Ik open de commissievergadering Samenleving van woensdag 19 juni 2019. Alle leden welkom, wethouder welkom, mevrouw Smit namens de ambtelijke ondersteuning welkom, mensen op de publieke tribune welkom en de 12 mensen thuis die kijken, allen welkom. We gaan er weer een mooie avond van maken. Ik heb, dames en heren, 2 berichten van verhindering die ik even met u wil delen. Allereerst is dat de heer Heukels. Die is naar mijn beste weten op vakantie. En mevrouw Kwaaitaal. En die wordt vervangen door de heer Brussaert. Welkom, meneer Brussaert. Met uw welnemen zou ik eerst even de agenda willen vaststellen. Dat is niet zo'n hele uitbundige vanavond. Daar kunnen we mevrouw de wethouder nog eens een keer indringend voor aankijken. Maar kunnen we deze vrij korte agenda met elkaar vaststellen? Ja, dan doen we dat ongewijzigd. Dan de mededelingen. Ik heb er 1 voor u. Eerder is met u gesproken om input te leveren voor de lange termijn, voor de beeldvormende avonden en de werkbezoeken. Er is vanuit meerdere commissieleden input geleverd, waarvoor hartelijk dank. Inmiddels heeft het college een brief geschreven in de vorm om daar vorm en inhoud aan te geven. En die is ook op de lijst met ingekomen stukken terechtgekomen. En ik zou eigenlijk u het voorstel willen doen om deze brief te agenderen. Heel formeel zou ik kunnen zeggen dat moet in de raad en dan moet een van ons de vinger opsteken. Maar wij kunnen dat ook vanuit deze commissie doen. Heeft dat uw instemming? Dan gaan we dat doen.
Dat heeft wel mijn instemming. Bedoel je vanavond?
Nee, zeker niet. Dat gaat naar de agendacommissie. Oh. Meneer Bruggeman, ik ga u geruststellen. Het blijft zoals u dat al heel lang gewend bent. Maar het moet wel even op de rol richting de agendacommissie en die gaan daar zorg voor dragen. Verder, morgen wordt in de commissie Bestuur en Middelen de jaarrekening behandeld. Mocht u daar iets in willen brengen vanuit de commissie Samenleving, dan behoort dat tot de mogelijkheden. Dat heeft u kunnen lezen in het griffiebericht. Ik heb verder geen mededelingen. Ik kijk even rond naar de leden. Ja, meneer Van der Kerken.
Ja, voorzitter. Ik wilde graag de aandacht van de commissie voor een brief die er is binnengekomen op 11 juni van de Continentiestichting. En dat gaat over het toilettenbeleid. En daaruit blijkt dat Bloemendaal in het geheel daarin niet meedoet. En het is zo dat mensen met continentieproblemen of darmklachten en dergelijke, ja, dat die zelfs in een sociaal isolement kunnen komen als zulke soort zaken ontbreken. Dus wat ik graag zou willen is aandacht van de commissieleden voor deze brief. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Kerken. En ik neem aan dat het college ook meegeluisterd heeft. Andere leden? Ja, mevrouw Steegman.
Eigenlijk had ik misschien bij agenda punt 2 van het vaststellen van de agenda dit al moeten opmerken. En dat was eigenlijk waar de voorzitter ook al een beetje aan memoreerde, dat we een vrij korte agenda hebben. En buiten dus het vaststellen van de agenda ben ik eigenlijk wel een beetje bezorgd over in deze commissie dat we weinig punten hebben te behandelen, onder andere vanavond en ook in de voorgaande avond. Dus ik hoop dat we eigenlijk met de commissie wat meer punten ook kunnen gaan behandelen, omdat er toch in de commissie Samenleving best wel heel veel belangrijke punten spelen. En morgen ook inderdaad bij de begrotingen best wel wat punten aan de orde komen. En dus mijn dringende, of tenminste vanuit de VDB is eigenlijk wel de vraag om meer punten eigenlijk toch in deze commissie wat meer aandacht te gaan geven.
Dank u wel. We krijgen zo mededelingen van het college. Wellicht krijgt u gelijk antwoord. Andere leden? Niet? Nou, dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Mevrouw de wethouder, mededelingen vanuit het college en een mooie belofte naar mevrouw Steegman.
Over de invulling van deze commissievergadering. Daar zijn we wel over aan het nadenken hoe we die iets meer kunnen vullen. En die gesprekken zijn ook met u daarover wel gevoerd, volgens mij. En in ieder geval nog niet afgerond. Twee mededelingen. Twee mededelingen vanuit het college over het IAP. Een aankondiging dat er op korte termijn een brief volgt over de financiering. Hoe we ons dat voorstellen. En een andere ten aanzien van het onderzoek van de Significant. De eerste fase is afgerond. We hebben, u was daar ook allemaal twee weken geleden, die eerste fase aan u gepresenteerd. En nu is die tweede fase aangebroken en daar gaan we een verdiepingsslag maken. En die onderzoekers gaan dat doen. En er wordt nu een bijeenkomst georganiseerd begin juli, waar de belangrijke partners voor zijn uitgenodigd, huisartsen en scholen. En dan willen we eigenlijk kijken of we een betere duiding van de oorzaken kunnen vinden. Dat waren de mededelingen.
Hartelijk dank. Dan sluit ik de mededelingen af. En dan zou ik met u het verslag van 8 mei willen vaststellen. Mei hebben, of de Griffie heeft, geen wijzigingsvoorstellen bereikt. Nu nog uw laatste kans. Nee, dan dank. Dan stellen we dat daarmee vast. Gaan we naar de lijst van toezeggingen van het college. Toezegging 93, 95, 98 en 101, die zijn de vorige keer afgedaan. En ik kijk even rond, die gaan we nu wel nemen van de lijst af. Mooi. Toezegging 99, dat is 4 keer per jaar een overzicht verstrekken jeugd en WMO op verzoek van de heer Bruggeman. Daar is een brief opgekomen. Vindt u het daarmee afgedaan? Ik zie u knikken, dank u wel. Dan gaan we die ook afvoeren. Toezegging 102, toesturen tussenrapport Veilig Thuis op verzoek van mevrouw Voorham. Er is een rapport meegestuurd in het Griffiebericht van 24 mei. Vindt u dat voldoende, mevrouw Voorham? Zou u de microfoon willen spreken dan?
Ja, maar als de volgende ook worden toegestuurd, dan is prima. Dan kan hij eraf.
Ik kijk even. Oh, ik zie de wethouder hevig.
Die zal ook worden toegestuurd.
Dank u wel, mevrouw de wethouder. Dan gaan we die ook van de lijst afhalen. Dan gaan we de openstaande toezeggingen nog even nalopen. Toezegging 97. In antwoord op de vraag van de heer Heukels, zou u aan de onderzoekers vragen om ook nog even het intern beheersen van de kosten mee te nemen in het onderzoek overschrijding jeugdzorg. Nou staat deze toezegging aan de heer Heukels al wat langer op. Hij was de vorige keer ook niet. Toen hebben we hem er niet vanaf willen halen. Maar volgens mij is dit afgedaan. Ook even in de bijeenkomst die we hebben gehad. En ik denk dat de heer Heukels een van de 12 kijkers is. En dan zou ik hem hiermee vriendelijk willen verzoeken om het van de lijst af te mogen halen. Ik zie geen indringende mededeling op de WhatsApp. Daarmee gaan we voorstellen om dat zo pragmatisch op te lossen. We hebben toezegging 100, dat hele mooie getal. De heer Bruggeman vraagt aan de wethouder halverwege het jaar een monitoring voor te leggen ten aanzien van nieuwe onderwerpen die zijn opgenomen in het beleidsplan Sociaal Domein. Meneer Bruggeman.
Nou, het is nog geen half jaar, dus dat zal ongetwijfeld in de volgende vergadering komen.
Mevrouw de wethouder, kan u dat bevestigen?
Ja, dus de eerste rapportage is gestuurd. De volgende rapportage begin september. En inderdaad, we hebben toegezegd om naast die, want dat gaat over 99, en naast de financiële ontwikkeling zal de laatste rapportage ook gerapporteerd worden over de inhoudelijke punten uit het beleidsplan. Dus dat is inderdaad.
Dank u wel. Voor zover mijn administratie strekt, hebben we hiermee de toezeggingen behandeld. Is er iemand van u die het daar oneens mee is? Nee? Dan kunnen we de toezeggingen ook snel met elkaar afronden. Gaan we naar de rondvraag. U bent enthousiast geweest en dat doet mij deugd. Wij doen de rondvraag doorgaans in volgorde van binnenkomst van de vragen. En Er staat hier een vraag van mevrouw Van Kappen, maar dat maken we maar mevrouw Steegman, hè? Ja, mevrouw Steegman heeft de eer om hem af te mogen trappen.
Er is wat correspondentie onderling bij ons nog geweest, dus nou weet ik niet meer precies wat uiteindelijk het finale stuk is geworden. Nou, het was in ieder geval dat wij dus wel graag wat extra punten op de agenda wilden zien. En ja, we maken dus ons wat zorgen over de portefeuille. Het is de portefeuille waar het meeste geld in omgaat in de gemeente. En ja, daar moeten we toch goed op toezien, want zoveel hebben we niet meer. En ja, met deze bijna lege agenda en willen we er toch wat extra aandacht aan geven. Zelf vind ik dat we echt wel wat meer aandacht mogen gaan geven aan de, met name het, ja, het beleid richting de ouderen. Er zijn vrij veel ouderen, wat ik weet in omgeving, die nog allemaal zelfstandig wonen en waar eigenlijk een beetje het sociaal op slot zit.
Mensen kunnen... Steegman, mag ik u even onderbreken?
Ja?
U heeft daar net in de mededeling iets over gezegd. We hebben ook een lijstje met zaken toegevoegd waar we het over gaan hebben.
Goed.
En ik heb deze vraag niet op mijn lijstje staan van uw vragen. Die ging namelijk over AED's.
Ja.
Wellicht kan ik u helpen dat u de vraag stelt over de AED's.
Die heb ik ook. In de zomernota bij punt 7 staat op de begroting dat er 10 AED's geplaatst gaan worden in de gemeente, verdeeld over de dorpen. Hoe is de verdeling nu tot stand gekomen? Want ik zie dat er geen enkele AED wordt toegekend ergens in Overveen. En er zijn in Overveen wel een paar AED's, maar die zijn gewoon niet 24/7 bereikbaar, beschikbaar. Die zitten in gebouwen die na 5 op slot zitten. Dus mijn vraag is daarover hoe de verdeling tot stand is gekomen en ja, of daar nog verder ook inspraak over is. Want 4 in Aardenhout en niks in Overveen, dat lijkt me een beetje een rare verdeling. Dat was de vraag over de AED's.
Die gaan we direct doorgeleiden naar de wethouder, mevrouw de wethouder.
Ja, dank u wel. De AED's, hè, er is samenwerking met de stichting AED en die brengen in kaart hoe die spreiding is en hoe die spreiding zo optimaal is. Die zijn er inderdaad mee bekend dat sommige AED's binnenhangen, nu nog. Maar een onderdeel van het hele AED-plan is om AED's die nu binnenhangen, buiten te hangen, zodat ze 24 uur per dag bereikbaar zijn. En het doel van de stichting AED is om de aanrijdtijd van 6 minuten te hanteren. Zowel overdag als 's nachts. Zij zijn ermee bezig en voor het eind van dit jaar maakt de stichting AED de actuele overzichtskaart met daarop niet alleen de AED's en de plek waar ze hangen, maar ook de vrijwilligers die ze kunnen, die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik zou willen vragen of u daarmee akkoord gaat om dan inderdaad tegen het eind van het jaar, als we dat goede overzicht krijgen en zij ook hun activiteit hebben afgerond, om dan daarop te wachten.
Mevrouw Steegman, ik zie een toezegging en die krijgt uw naam. En die gaat tot eind van het jaar, dus die gaan we nog een paar keer tegenkomen. En ik wil u daarmee feliciteren. U had ook nog een vraag over de sociale... Oh, sorry. Andere leden. Ja, meneer Brugman.
Eventjes een onbekendheid met de orde nu, hoor. Maar mogen wij naar aanleiding hiervan ook nog een vraag stellen? Ja. Wat mij ook niet helemaal bekend is, er komen dus AED's buiten te hangen. Er zitten altijd van die kasten omheen, financiert de gemeente ook. Die kasten rondom die AED's.
Mevrouw de wethouder.
Ja, die worden in dat gehele plan worden die meegenomen en de financiering is daarin opgenomen.
Andere leden? Nee. Dan, mevrouw Steegman, u had nog een vraag. En die ging over de sociale woningvoorraad. Als u hem kan vinden.
De vraag over die sociale woningvoorraad. Dat hangt ook weer eigenlijk samen met wat al volgens mij gisteren en vandaag ook in de krant is gekomen over de sociale woningbouw die gaat plaatsvinden, ook mogelijk in Vogelenzang, met subsidie vanuit de gemeente. En ook dat er eigenlijk maar heel weinig bloemendalers uiteindelijk in die sociale woningen terechtkomen. En dat we eigenlijk veel sociale woningbouwplaatsen plegen voor mensen van buiten Bloemendaal. En eigenlijk zit die hele woningmarkt voor de bloemendalers op slot. En vooral ook bijvoorbeeld ouderen die nu nog in huurflats zitten, ooit ook wel via of huurwoningen vanuit de gemeente, wat inmiddels allemaal geprivatiseerd is, die kunnen eigenlijk niet doorstromen naar iets kleiners, iets sociaal kleiners. En het zit gewoon volgens mij allemaal helemaal op slot. En daar maken wij binnen de VDB ons echt wel zorgen over, dat het gewoon, er zijn scheefwoners, het zit op slot, we gaan bouwen in de sociale sector en dan wordt er weer geloot vanuit de hele regio en komen eigenlijk maar heel weinig bloemendalers zelf aan bod. En eigenlijk weet ook niemand precies hoe groot die lijst is. Dus het hele, ja, de woon- en de sociale woningbouw en hoe dat nou precies in kaart is gebracht, dat is een beetje onduidelijk. Dus vandaar de vraag daarover.
Wilt u de twee vragen nog even voorlezen of gaat u ervan uit dat de wethouder die gelezen heeft en uw antwoord?
Moet ik het nog een keer herhalen?
Dan geef ik gewoon mevrouw de wethouder het.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag is aan mij gesteld of ik het exacte aantal scheefwoners zou kunnen opgeven. Dat kan ik niet. Het exacte aantal kan ik niet opgeven. Wat ik kan zeggen is dat in 2013 en 2015... een inkomensafhankelijke huurverhoging is doorgevoerd door Brederode. En toen was er sprake van ongeveer 34% van de huurders met een inkomen boven de toen grens van 44.000. En in 2015 was dat 28%. Er is een streng toewijzingsbeleid en de Brederode schat op dit moment dat hooguit 18% van de huurders een inkomen heeft boven die categorie 2, grens. Sorry. Ja, de scheefwoongrens. Zij zijn ervan overtuigd dat het percentage afneemt. Er wordt heel streng in die toewijzing wordt heel streng gekeken. Maar dat is het enige moment waarop ze erop gaan letten en op letten, want ze hebben verder geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Sorry, ik kwam er even niet uit net.
Mevrouw de Wetter, ja, er was nog dat een
is,
vraag.
Ja, heel goed, dat was ten aanzien van de eerste vraag. Dan de tweede vraag, die is makkelijker te beantwoorden, over het aantal actief woningzoekenden. In 2018 waren dat er ongeveer 340 woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Dank u wel. Heeft u nog een aanvullende vraag?
Nou ja, gezien het aantal actieve zoekenden die daar dus onder vallen, als er dan dus 21 woningen bij wijze van spreken gebouwd zouden worden en dan komen er dan maar 3 of 4 bij de bloemendalers terecht en de rest dus niet, ja, vind ik het eigenlijk wel dat die lijst maar heel langzaam kan afnemen. Dus
Stegman, ik word iets strenger. Dit is een betoog. Heeft u nog een vraag?
Nou, gaan we wat doen aan de mogelijkheid dat er meer bloemendalers die dus nu op de lijst staan toch ook voor de Bloemendaalse woningen in aanmerking gaan komen?
Lijkt me helder. Mevrouw de wethouder?
Dat is een hele lastige. Want we zitten in zo'n regionaal toedelingssysteem. Daarnaast hebben we allerlei mensen die een hogere urgentie hebben, die we ook toebedeeld krijgen vanuit de regio. Dus ik zou daar graag veel meer woningen beschikbaar voor hebben. Maar dat is er gewoon niet. Dus dat is echt een heel lastig thema. Overigens, op het moment dat mensen in Bloemendaal komen wonen, zijn het natuurlijk ook Bloemendalers.
Dank u wel, mevrouw de wethouder. Andere leden. Mevrouw van Vliet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me even of dat getal 340 of zoiets, dat gaat alleen over Bloemendalers per jaar ongeveer? Is dat...
Mevrouw de wethouder?
Nee, dat zijn de mensen die op de wachtlijst staan.
Mevrouw van Vliet, ik zie dat u niet helemaal tevreden bent.
Nou, ik probeer even helder te krijgen of dat aantal dan gaat over mensen die binnen Bloemendaal zoeken binnen Bloemendaal. Want het lijkt me bijna niet te controleren waar zij zoeken en waar ze vandaan komen. Maar dat is even mijn vraag.
Mevrouw de wethouder?
Zoals ik het heb begrepen, kun je niet slechts in Bloemendaal zoeken. Je zit in zo'n regionaal systeem. Je kunt wel je krijgt, als ik het goed heb begrepen, ik hoor graag als dat niet zo is. Er worden woningen komen beschikbaar, daar kun je op intekenen als je hoog op die lijst staat. En dat is eigenlijk je mogelijkheid.
Dank u wel. Andere leden, meneer Bruggeman.
Voorzitter, een vraag even aan de wethouder. We hebben natuurlijk in de woonvisie hier heel uitgebreid over gesproken. En het is inderdaad ook een hele goede vraag die mevrouw Stegeman zegt. Van hoeveel Bloemendaalers krijgen nou een Bloemendaals huis? U heeft toen destijds toegezegd, dat gaan we straks, als we in de uitvoeringsfase zitten, gaan we dat uitgebreid aan de orde brengen. Een aantal zaken die we toen gevraagd hebben. Neemt u daar ook mee, dat is mijn vraag, het cijfer van het aantal Bloemendaalers die op de lijst staan die in Haarlem en Eimond een huis vinden?
Concrete vraag, mevrouw de wethouder. Ik weet niet of u de antwoord op kan geven, want daar bent u mogelijk niet op voorbereid.
Ja. Ik vind dat lastig. Ik geef daar graag schriftelijk antwoord op.
Kan u daar mee leven, meneer Bruggeman?
Nou, dat is helemaal fantastisch, een schriftelijk antwoord. Maar op zichzelf hoeft dat voor mij niet. Als u tegen mij zegt van dadelijk in het uitvoeringsbesluit komen al deze zaken nog eens een keer uitvoerig aan de orde, dan ben ik daar volledig in gerustgesteld. En staan die er niet in, dan vraag ik ze u alsnog, als het moment dat besproken wordt.
Meneer Bruggeman maakt er een iets ruimere toezegging van, mevrouw de wethouder.
Nee, natuurlijk staan de belangen van Bloemendalers voor mij heel hoog. Daar zal ik ook mijn best voor doen. Maar ik kan u nu niet zo het antwoord geven wat allemaal mogelijk is.
Goed, de griffie die weet daar vast een toezegging van te maken. Mevrouw Vaas. En naar aanleiding van deze vraag neem ik aan. Hè? Ja, mevrouw Vaas.
Dank u, voorzitter. Ik had even een vraagje over de percentages die u noemde. Heb ik het nou goed begrepen dat het alleen over Brederode gaat, die 18% wat verwacht is en dat het naar beneden bijgesteld is? Want we hebben ook nog prewonen en zo. Dus is het niet wat breder te maken dan alleen maar Brederode? Of ben ik nu verkeerd geïnformeerd dat het... Ja, dat het toch inderdaad alleen Brederode is die sociale huurwoningen heeft.
Mevrouw de wethouder.
Brederode heeft veruit het grootste aandeel sociale huurwoningen in Bloemendaal. Dus daarmee geeft dat wel een goede indicatie, kunnen we in ieder geval vanuit gaan.
Andere leden? Niet. Dan ga ik naar mevrouw Van Vliet. U heeft een vraag gesteld over de rubberkorrels.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het Haarlems Dagblad van 18 juni stond er weer een stukje over die rubbergranulaatkorrels. Nou, daar hebben we al meerdere debatten over gevoerd, geloof ik. In elk geval, die kunstgrasportvelden die zijn slecht voor het milieu door het vrijkomen van schadelijke stoffen. En dat zat hem dan vooral in de afwatering, voor zover ik dat onthouden heb. En wat er dan in de sloten terechtkomt. Daarover hebben wij nog wel de vraag wat het college nu op dit moment nog doet om die sportvelden te vervangen door velden die deze problemen niet kennen. En dat kan natuurlijk natuurgrasvelden zijn of volgens mij zijn er ook eerdere andere opties aan bod geweest of die werden nog onderzocht, kan ik me herinneren. En wanneer zijn we hiervan verlost van deze velden?
Mevrouw de wethouder, twee vragen aan u het woord.
Wanneer we ervan verlost zijn. Dat antwoord geef ik u niet. Nu, we hebben Naar aanleiding van die eerdere bespreking hebben we ook echt gezegd en, dat we het advies van de vereniging sport en gemeenten zullen afwachten. Dat advies is er nog niet. Dus ik zou willen vragen, of tenminste, ik wacht dat graag nog steeds af. En er zijn landelijke onderzoeken hierover. En we houden het absoluut in de gaten. We hebben het hier ook liggen. Maar vooralsnog is er nog geen reden om beslissingen te nemen. We willen echt dat onderzoek van de VSG afwachten.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet.
En heeft u enig idee wanneer dat advies ongeveer te verwachten is?
Mevrouw de wethouder.
Nee, dat heb ik niet.
Dat is duidelijk. Andere leden naar aanleiding van de rubbergranulaatkorrels? Niemand? Dan, mevrouw Van Vliet, u heeft de eer nog een vraag te mogen stellen die u aangemeld heeft. En die gaat over huurverhoging.
Ja, dank u wel. Dit is naar aanleiding van de huurverhogingen die zijn doorgevoerd op de Bloemendaalse sociale huurwoningen. En ik heb me daar een beetje in verdiept dat onder andere een huurakkoord is vastgesteld tussen de Woonbond en Edes. Nou ja, Edes hebben wij hier volgens mij niet in Bloemendaal, maar we hebben wel Prewonen en Brederode Wonen. In die huurovereenkomst zijn wat afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat woningen niet te veel stijgen. Juist omdat er zo'n druk ligt op die woningmarkt en vaste lasten omhoog gaan. Pensioenen niet omhoog gaan en mensen eigenlijk zeker in bepaalde categorieën alleen maar erop achteruit gaan in dat opzicht. En daarom vroeg ik mij ook af waarom Bloemendaal juist wel die huren maximaal hebben verhoogd en niet alleen maar met die 1% inflatie. En of de wethouder wellicht nog genegen is te kijken naar dit besluit, want ik heb geen idee wat hier de achterliggende reden van is.
Mevrouw de wethouder.
Ja, de gemeente handelt voor de bepaling van de huurverhoging conform de landelijke circulaire over het huurprijsbeleid. Dat betekent dat, dat er inderdaad een huurprijsverhoging voor die woningen die wij 23 eensgezinswoningen van de gemeente, die de gemeente zelf verhuurt. En dat brengt een huurprijsverhoging mee van gemiddeld 25 euro per maand. Die 23 eensgezinswoningen hebben gemiddeld een WOZ-waarde van 550.000 euro. Dat neemt niet weg dat we het best heel lastig vinden, zo'n punt. En het is een lastig vraagstuk, omdat er gewoon ook weinig alternatieven zijn voor mensen om naar uit te wijken als dit te hoog is. Voor nu is dit op deze manier vastgesteld. En wanneer er voor volgend jaar weer zo'n verhoging voorstaat, zullen we er toch met een bredere blik weer naar kijken. En, maar voor nu is dit afgesproken om het inderdaad die landelijke circulaire te volgen.
Geen vervolgvraag, mevrouw Vaas. U had een vergelijkbare vraag. De vraag is een beetje of u nu bediend bent of misschien nog even een aanvullende vraag als nieuwe vraag wil stellen. Dan heeft u ook nog weer de mogelijkheid om daarna nog weer een vraag te stellen. Aan u het woord.
Ja, ik weet niet of het is wel een aanvullende vraag eigenlijk. U geeft aan dat het op basis van de landelijke circulaire de verhoging heeft plaatsgevonden. Maar ik ken die landelijke circulaire eerlijk gezegd niet. Maar volgens mij is het een maximale huurverhoging van 4,1 en dat is nu toegepast. En waarom is er dan gekozen voor niet alleen, ik dacht dat 1,6% die inflatie was. Ik bedoel, waarom is er besloten om, als er al in die landelijke circulaire 4,1 zou staan, om dat te volgen? Waarom heeft de gemeente die beslissing genomen om die te volgen, mocht dat erin staan?
Mevrouw de wethouder.
Ja, weet u, net had u het over dat punt van scheef wonen. En dat is ook echt een probleem. Is er binnen deze commissie gesproken over het punt van scheef wonen? Het is altijd heel lastig. Want je zou het liefst veel woningen hebben voor iedereen die ook maar enigszins daarvoor in aanmerking zou komen. de woningen waar je nu gewoond wordt, juist die 23 woningen waar het hier over gaat, met die hoog WOZ-waarde, daar zitten ook voor een deel scheefwoners in. En ja, die mogelijkheid is gegeven op basis van die circulaire. En er was echt geen reden om af te wijken.
Aanvullende vraag, mevrouw Vaas.
Ja, de reden waarom ik het vraag is omdat we benaderd zijn door, naar mijn mening, geen scheefwoners, door gepensioneerden die gewoon met een klein pensioen, wat ook niet stijgt, nu in ieder geval ons, en ik weet niet of andere partijen ook benaderd zijn hoor, gevraagd hebben van waarom dan nu wederom die maximale huurverhoging als wij aan de andere kant niks erbij krijgen. Dus ja, de vraag blijft toch echt, waarom hebben we die, wordt dat gevolgd?
Mevrouw de wethouder, op gevaar af dat we in individuele gevallen natuurlijk heel moeilijk, misschien kan u anders schriftelijk daar iets over zeggen.
Ja, en het is toch een hele lastige, want inderdaad, het gaat over dat kleine aantal woningen. En dat neemt niet weg dat de gevolgen van zo'n aanpassing altijd naar zijn voor mensen. Daar is toch een weloverwogen keuze voor gemaakt. En veel meer dan dat kan ik daar op dit moment niet over zeggen.
Ja, dan krijgen we opnieuw andere leden. Ik zag uw vinger even, mevrouw Van Vliet. Het is hetzelfde onderwerp, maar het mag hoor. Aan u het woord.
Nou ja, waar ik dan toch eigenlijk een beetje van schrik is dat eigenlijk het scheefwonen er dan voor zorgt dat de mensen die het dus echt niet kunnen betalen daar dan nu de lasten van hebben. Dat vind ik wel wat lastig, want ik snap op zich dat u zegt, het zijn dure woningen en daar is ook sprake van scheefwoning, maar tegelijkertijd moeten dan de mensen die een niet stijgend pensioen hebben onder andere dat dan dus ophoesten in dit geval.
Ik beluister geen vraag, mevrouw Van Vliet.
Wat kunt u daar nog mee?
ik kijk u gewoon even streng aan, maar dit was meer een mededeling. Vindt u het goed dat we de vragen hierover afronden? Ik zie verder geen vingers, dan laten we het daarbij. Mevrouw Vaas, u had nog een vraag en dat ging over de kwartaalrapportage van de jeugdwet.
Even kijken hoor, dat was inderdaad vraag 2. Met dat gevaar dat ik misschien weer iets te financieel of iets te technisch ga worden, ga ik het toch weer even proberen. Ik heb het nummer volgens mij niet opgeschreven, we hebben een brief gehad met de kwartaalrapportage. En ik heb begrepen tijdens de presentatie van de overschrijding van de kosten van de jeugdzorg, heb ik begrepen dat, ik noem het even de afslag, en ik hoor graag als mensen dat niet weten wat de afslag is, dat er zeg maar op 1 april, ik noem maar even wat, druk op de knop is gegeven aan de hand waarvan wij nu een rapportage hebben. Er staat gedeeltelijk in de begeleidende brief staat ook dat de kosten nog niet volledig zijn. Ik heb met de ambtenaren daarover gehad en ik heb gevraagd, zeker omdat wij nu halverwege juni zitten, kunnen we niet een afslag van minstens een maand later hebben? Dus ik noem maar even 5 mei, 10 mei, whatever. Zodat we dus de volledigheid van die kosten gewoon wat beter in beeld hebben. Dus ik heb het met de ambtenaren heb ik het er wel al over gehad. Maar ik vraag me af of de wethouder bereid is om naar dat voorstel te kijken. Zeker omdat we natuurlijk nu naar eind tweede kwartaal bijna zitten. En we hebben het eerste kwartaal. Dus ik zat een beetje zo door te rekenen naar de rest van het jaar. Ik denk, volgens mij kan je hem elke keer wel 30 dagen daarna draaien. Ook omdat we natuurlijk die 30 dagen factuur, tenminste indienen van declaraties hebben. Dus we zijn veel vollediger. En we hebben een veel beter beeld als dat we naar onze mening op dit moment hebben. Maar misschien ben ik iets te technisch en ik hoop dat de commissieleden dat ook met mij eens zijn.
U geniet hier veel draagvlak, mevrouw Vaas. Dus we gaan het direct doorgeleiden en 1 april, geen grap,
Het is een heel goed voorstel en het geeft inderdaad dat realistischer beeld waar we allemaal behoefte aan hebben. Dus doen we graag.
Dat lijkt me het meest duidelijke antwoord van de avond. Mevrouw Vaas, ik feliciteer u daarmee. U heeft nog een vraag. En die handelt over het WMO-budget.
Ja. eigenlijk over diezelfde rapportage weer, is onderzocht wat de oorzaak is van de verschillen in de uitgaven van uitgaven en budget naar de verschillende onderdelen van WMO. Want als ik kijk naar de percentages, dan zie ik dat ten opzichte van het budget huishoudelijke hulp bijvoorbeeld 50% minder heeft als budget. Wat hebben we nog meer? De WMO-begeleiding 100% meer en WMO-ex-WVG 13% meer. Dus is er onderzocht wat schudden. Maar is er onderzocht wat de oorzaak is van die overschrijding? Terwijl het natuurlijk ook nog eigenlijk 2 maanden is, als ik het dan even gelijk moet interpreteren.
Mevrouw de wethouder.
Nee, dit is niet specifiek onderzocht. Het aantal meldingen bij het WMO-loket neemt toe. Vanwege de invoering van het abonnementstarief. En dat zal mogelijk leiden tot hogere uitgaven voor de WMO van dit jaar ten opzichte van voorgaande jaren. En bij de begeleiding zien we ook een toename van aanvragen. Dat is ook deels door het abonnementstarief en deels ook vanwege die laagdrempeligheid waar we ook echt helemaal achter staan. En waar we vinden het fijn als veel mensen gebruik maken van de voorzieningen. Bij huishoudelijke ondersteuning hebben we ook te maken met de personele capaciteit van de aanbieders. Het is heel moeilijk om voor de aanbieders om personeel te vinden. En ook overigens zien we al jaren dat op die huishoudelijke ondersteuning minder wordt uitgegeven dan begroot. Maar niet specifiek onderzocht.
Mevrouw Vaas, ik las nog een tweede vraag in deze vraag. Zou u die nog willen stellen? Dat ging over het vinger aan de pols houden om u te helpen.
Dus inderdaad, dat heeft inderdaad met hetzelfde te maken. Want als we doortrekken naar de rest van het jaar ook weer, dan komen we met de WMO ook, vliegen ook weer gierend uit de pas. Dus de jeugdwet ziet er natuurlijk ook al niet zo rooskleurig uit financieel gezien. Laat ik die nuance even maken. Dus hoe houdt u vinger aan de pols met betrekking tot de WMO, die nu ook behoorlijk in de overschrijding dreigt te gaan?
Mevrouw de wethouder, dit was eigenlijk sub 2 hè, van dezelfde vraag.
Ja, inderdaad. Hè, zoals u ook zegt, dat is hetzelfde systeem als bij die kosten voor de jeugdzorg. Dus het enige wat we kunnen doen is de ontwikkelingen in de gaten houden. En niet meer dan dat.
Heeft u daar nog een volvraag op? En anders kijk ik even rond. Nee, andere leden te laten zien van deze vraag. Mevrouw Vaas, uw laatste vraag voor deze avond die u ingediend heeft.
Ja, is eigenlijk ook een soort sub toch weer van de vorige vraag. Twee vragen. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Hart van Bloemendaal een motie ingediend om proberen steun te krijgen, die helaas niet is aangenomen, om bij de minister aan te dringen op compensatie van de effecten van het instellen van de abonnementstarief, laten we het zo zeggen. Die motie heeft het helaas niet gehaald, maar de wethouder heeft toen wel aangegeven dat zij heeft de toezegging gedaan dat u het zou opnemen in regionaal overleg, aangezien de VNG ook daarmee bezig was. En ik was benieuwd of daar al wat over te zeggen is.
Over vinger aan de pols houden gesproken. Mevrouw de wethouder.
Het is de VNG niet gelukt hè, in gesprek met de minister om het abonnementstarief van tafel te krijgen. Dus de wet wordt van kracht per 1 januari 2020. En we zijn nu bezig met het verwerken van de gevolgen en hiervan in de verordeningen en beleidsregels. Die verordeningen en beleidsregels zullen wij ook bij u voorleggen later dit jaar.
Nog een vervolgvraag, mevrouw Vaas.
Ik ben even de klus kwijt. De abonnementstarief is stond met ingang van 1-1-2019.
Mevrouw de wethouder, is het 19 of 20?
Ik ben het. Er is nu een overgangsjaar van 1 jaar. Dus hè, per 1 januari 2020 wordt echt een wet aangepast. En dit is het jaar daarop vooruitlopend, waarin de regeling al van toepassing is.
Andere leden ten aanzien van deze vraag? Nee, u mag één vervolgvraag stellen. Nou, ik sta hem toe, mevrouw Vaas. Nog één vervolgvraag dan.
Even nog over de... Over het abonnementstarief. De motie, u geeft aan van de minister is niet bereid om van het abonnementstarief aan te gaan, af te stappen. Maar de motie was eigenlijk van in hoeverre komt er compensatie voor de effecten van dat voor het instellen van het WMO-tarief. En dat zou u volgens mij meenemen naar de VNG.
Mevrouw Vaas, ik leg hem direct voor aan de wethouder, maar ik hoor je wat gefluister in de zijlijn. Mevrouw de wethouder.
Ik geef hierover graag aan mevrouw Smit het woord.
Mevrouw Smit, gaat u gaan.
Er is inderdaad vanuit het Rijk is er compensatie voor het instellen van het abonnementstarief. Maar dat gaat met name over de verlaging van de eigen bijdrage die daarmee verwacht is. Er is geen compensatie voor de eventuele extra aanwas van vragen die we gaan krijgen op het gebied van de WMO.
Ik voel een gesprek met de wethouder aankomen als u hier nog meer over wil weten. Omwille van de tijd en de voortgang ga ik uw vragenreeks afsluiten, mevrouw Vaas. En ik hoop dat u het daarmee eens kan zijn. Ik zie instemmend geknikt, dat is mooi. Dan hebben we nog één vraag openstaan en die is van de heer Bruggeman. Die gaat over leerlingen en WMO voor.
Voorzitter, een jaar geleden hebben we... veel gesproken over het leerlingvervoer, de positie die Bloemendaal daarin had, anders dan andere gemeenten. Daarna is het vrij stil geworden en mijn vraag eigenlijk in deze is naar de nieuwe stand van zaken.
Dank u wel, meneer Bruggeman. Mevrouw de wethouder.
Ja, dank u wel. Het doelgroepvervoer en het leerlingenvervoer. Het aantal WMO-ritten neemt toe. Enerzijds door de groei van het aantal gebruikers, anderzijds door de groei van het gebruik. De stiptheidspercentages nemen toe, de klachten nemen af, dus dat zijn allemaal goede berichten. Wat nieuw is, dat vanaf september 2019 zal ons leerlingenvervoer van Bloemendaal ook verzorgd worden door de regiorijder. Dat is echt wel een verandering. We hebben nu ook al erop aangedrongen dat veel gegevens worden gedeeld, zodat tijdig die indeling kunnen worden gemaakt. En de gebruikers zullen de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar echt wel rekening moeten houden met toch even opstartweken en... Maar de verwachting is, en daar zullen we ook echt streng op monitoren, dat het goed zal lopen. Dat naar tevredenheid zal gaan. Er is in ieder geval heel duidelijk aandacht voor gevraagd.
Meneer Bruggeman, is dat ook naar uw tevredenheid?
Ja, dank u wel.
Andere leden ten aanzien van dit onderwerp? Met uw welnemen sluiten we dan de rondvraag af. Dat doen we dan eigenlijk precies op het half uur. Waarvoor dank. Dan weten we ook ongeveer hoeveel vragen we kunnen stellen in een half uur. En gaan we naar de hoofdschotel. En de hoofdschotel is het maatschappelijk verantwoord inkopen. Oftewel social return on investment. Het is meningsvorming, dat doen we in twee delen. Daarvoor is ook de ambtelijke ondersteuning aanwezig in mevrouw Smit. Ik had u al welkom geheten. U mag straks een advies uitbrengen aan de Raad om al dan niet in te stemmen met de regionaal afgestemd sociaal return on investment beleid en de financiële consequenties als mutatie mee te nemen. Wie van de leden wenst hierover als eerste het woord? Ik kijk even rond. Mevrouw Van Vliet.
Ja, dank u wel. Ik heb als eerste eigenlijk een beetje een technische vraag. Er is een nota bijgevoegd van dit maatschappelijk verantwoord inkoop. Maar eigenlijk als ik dat dan lees, dan lijkt het te gaan over 2015-2018. Dus ja, mijn vraag is eigenlijk, lees ik het nou verkeerd? Of is dit beleid van 2015-2018 wat dan nu opnieuw geldt? Of, want op zich bij de kop staat het wel, maar bij samenvatting begint het dan alweer over een ander jaar Dus dat is mij niet helemaal duidelijk.
Wilt u die vraag even meteen als voorschot beantwoorden? Normaal doen we even de hele ronde. Of heeft u ook nog aanvullende context? Dan stel ik voor dat u even uw termijn afmaakt en dan doen we eerst even de hele ronde. Dank u wel. De heer Van der Kerken.
We zijn blij als PvdA dat er in plaats van een lappendeken nu een structurele aanpak komt. En na een jaar vindt er een evaluatie plaats. En de vraag is, hoe houden wij grip op de kwaliteit van de voortgang tijdens de reed van de Bloemendaalse cliënten? En wat is de rol van onze IASZ in deze? En een laatste vraag is, welke aanbestedingsprojecten spelen er? In 2018 waren dat onderhoudspompen en gemalen, rioolinspectie en onderhoud. Maar in de periode 2020-2023 zouden we graag weten welke aanbestedingsprojecten dan hier een rol spelen. Is daar een beeld van? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Kerk. Mevrouw Steegman, ik zie u nog. U krijgt het woord.
Ja, wij hadden een beetje moeite met dit stuk, omdat het eigenlijk al min of meer is vastgesteld. En dan moet er toch nog een meningsvorming over komen. Terwijl het eigenlijk al een regionale afstemming heeft met elkaar. Belangrijk punt voor ons is erbij van wat zijn inderdaad voor Bloemendaal en de Bloemendaalers de effecten. En hoe kunnen we het blijven monitoren? Want op zich is het een prima plan als je het met elkaar zo kan afstemmen. Dus het is een goed plan. Maar in hoeverre hebben wij daar nog eigenlijk iets over echt dat we kunnen zeggen? En hoe houden we wij de vinger aan de pols? Dat is meer een beetje onze aandachtspunt hierin.
Dank u wel, mevrouw Steegman. Meneer Brussaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich is dit een nastrevenswaardig doel. Wat ons echt zorgen baart is de stevige bries die in de gemeente is opgestoken omtrent de gemeentelijke financiën. En zo sluipenderwijs hebben we toch te maken met steeds nieuwe voorstellen, nieuw beleid, die ook geld kosten. Nou, het voorstel wat nu op tafel ligt is een coördinator die ons 20.000 per jaar zou kosten. Nou, dat is een bedrag dat wellicht nog te overzien valt. Maar als het gaat om de toepassing van wat gaan we er dan mee doen, dan wil ik graag toch aansluiten ook bij de opmerking van de heer Van der Kerken. In de periode 2020-2023 komen er projecten op gang. En in het stuk staat dat 5% van de aanneemsom ermee gemoeid is. Dus om een beeld te krijgen van de echte financiële gevolgen voor de gemeente, wil ik toch graag antwoord van om wat voor bedrag praten we dan? Hè? Wat zijn nu de extra kosten van de werken die we gaan doen, die 5% extra, voor de begroting van de gemeente Bloemendaal? Want om een besluit te kunnen nemen, moeten we het kunnen afwegen. Hè? Want we zijn bezig met een operatie om uitgaven terug te dringen. Dus als we dan dit doen, dan lopen we ergens anders weer vast dat we extra moeten bezuinigen. Dus graag een antwoord daarop.
Dank u wel, meneer Brussaert. Mevrouw Voorham.
Ik heb geen aanvullende vragen.
Dat is helder. Mevrouw Vaas.
Eigenlijk kan ik me aansluiten bij meneer Van der Kerken. Wij zijn ook heel erg benieuwd over wat voor projecten we het hebben. Financieel gezien, dus over welke financiële gevolgen dit eventueel tot gevolg brengt.
Dank u wel. Meneer Bruggeman, u sluit de rij vanavond.
Ja, voorzitter. Ik denk dat de meeste vragen al gesteld zijn in de ronde. Ook wij als CDA vinden het heel fijn dat er in ieder geval een stap wordt genomen om mensen die een afstand hebben van de arbeidsmarkt toch goed te kunnen begeleiden daarin. We hebben ik heb het al eerder gezegd, we hebben de grote storm van de jeugdzorg. hebben het volume van de WMO. En terwijl dit gaat om een geringe groep mensen, allemaal niet zo spectaculair, maar wel mensen die onze zorg heel erg hard nodig hebben. We kunnen ook wel een nadeel, ik ga toch nog eventjes een nadeel noemen van het nu naar Haarlem overbrengen. Dat zou een nadeel kunnen zijn. Dat we op een gegeven moment kunnen zeggen, dat hebben we goed geregeld bij ons in Bloemendaal. Wat doen we aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? Dat besteden we uit in Haarlem. Dat zou ik een slechte zaak vinden. Dus ik vind het ook heel fijn dat in dit stuk staat dat het een goede monitoring is. En dat we in die monitoring ook goed met elkaar bespreken van, werkt dit nou zo? En wat is onze zorg om de mensen inderdaad aan een arbeidsplaats te helpen? En ik moest er ineens aan denken toen meneer Brussaert dat zei. Die zei van, hè, wij gaan nu weer iemand in dienst nemen en dat kost ons 20.000 euro. Dat is allemaal niet zo ontzettend veel geld. En toen dacht ik bij mezelf, maar het is natuurlijk, of ik dacht bij mezelf, een ander iets is wat er natuurlijk wel mee te maken heeft. Als wij één of twee mensen door deze regeling extra aan het werk kunnen helpen, gaat ons dat weer enorm veel schelen in de uitkeringen. Dus het is een tweeledig doel. Het eerste, je helpt de mensen aan werk. En ten tweede, je maakt het zo efficiënt dat het wellicht besparingen gaat voor de gemeente op Bloemendaal opleveren. Daar moest ik even aan denken op die manier. Ik was even verrast toen mevrouw, ik geloof dat mevrouw Steeman was, die zei alles is toch al geregeld. Dat had ik niet helemaal begrepen. Wat een belangrijke vraag hierin is, van is de coördinatie nou bij Rijk of is de coördinatie nou bij Haarlem? Nou, dat wordt hier voorgesteld, hè. En wat ik dan graag zou willen weten, omdat het vanuit het IAS georganiseerd wordt, welke regeling heeft Heemstede aangenomen of gaat ze aannemen? Want dat moet natuurlijk wel een eenzelfde regeling zijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bregelman. Dank de leden voor de eerste ronde. Mevrouw de wethouder, u krijgt de gelegenheid beantwoording eerste ronde.
Ja, dank u wel. Het is een, zoals u ook allemaal eigenlijk wel zegt, een heel sympathiek voorstel. Hè? Social return on investment, maatschappelijk verantwoord sociaal verantwoord inkopen. Over uw vraag, GroenLinks. De basis voor deze regeling is de nota met een tijdsbepaling van 2017-2021. Ik zal nazoeken waar u het precies over heeft. U heeft het over beleid 2015-2018. Wij zullen nogmaals even nazoeken waar dat staat en daar dan later op terugkomen. Maar wij hebben gewoon als basis hiervoor de nota, zoals die ook is bijgevoegd bij het voorstel. Hoe houden we grip op de Bloemendaalse cliënten? Dat is niet alleen uw vraag, maar ook vaker gehoord. Hoe zorgen we nou voor dat met name die bewoners uit Bloemendaal die in aanmerking komen voor deze regeling ook worden ingezet? Nou, dat is waar we nauw contact moeten houden met die coördinator uit Haarlem, die ook goed oog heeft voor de mensen die vanuit Bloemendaal op dit moment aan het werk zijn bij bijvoorbeeld Pasmatch of die bij ons vroegtijdig hun school aan het verlaten zijn of die ergens in die regelingen vallen, die de doelgroep is voor deze regeling. En de lijnen zijn kort genoeg om ervan uit te kunnen gaan dat dat een goede afstemming zal hebben. U vraagt ook om de projecten. Welke projecten betreft het hier? Nou, daar zullen wij schriftelijk op terugkomen. Daar kan ik u nu niet zo een opsomming voor geven. Ja, VDB, u heeft het over de regionale agenda of de regionale afspraak en in hoeverre past een plaats zoals hier in de commissie in Bloemendaal daarin. Dat blijft altijd lastig. Er worden dingen gewoon ook regionaal besproken, omdat dat ook veel meer mogelijkheden biedt. En omdat we als gemeente ook best heel klein zijn om dit soort dingen in ons eentje op te tuigen. Dus we zullen er niet aan ontkomen om heel vaak ook vanuit de regio mee te doen met allerlei initiatieven. Over die oh ja. Over de financiële component hiervoor. Hè. Dus we hebben enerzijds de kosten van een coördinator en krijgen we nu niet allerlei verhogingen, namelijk 5% van de aanneemsom moet hiervoor worden besteed en wordt nou niet gewoon die aanneemsom verhoogd. Nou, zoals ook in het voorstel staat, is er wel degelijk goed naar gekeken en is de conclusie daarvan dat dit niet leidt tot verhoging van kosten. Er wordt echt gekeken naar welke functies hebben we en welke functies zouden vervuld kunnen worden door de mensen die onder deze regeling vallen. Als voorbeeld bij de werkzaamheden bij de Vogelenzangse Weg. Daar waren ook opzichters nodig en mensen die hand- en spandiensten verrichten voor passanten die moeilijk bijvoorbeeld met boodschappentassen door het zand konden. Dat waren ook mensen die in zo'n regeling vallen. Dus het zijn mensen die nodig zijn, die sowieso in het projectplan passen, maar die dan vanuit deze categorie worden ingezet. Dus dat is ook echt wat het uitgangspunt is, dat het niet zou moeten leiden tot een verhoging van kosten voor de opdrachtgever. U ook de vragen over de projecten. Die goede monitoring, nogmaals wat ik net al zei, die contacten met Haarlem die zijn goed. We zitten ook gezamenlijk in bijvoorbeeld Pasmatch, we zitten gezamenlijk in de regeling over voortijdig schoolverlaten, in allerlei regelingen. Dus de mensen die in aanmerking komen voor deze regeling vanuit Bloemendaal zijn evengoed bij deze coördinator die in Haarlem werkzaam is onder de aandacht. Dus ik heb daar alle vertrouwen in dat we op die manier onze belangen goed waarborgen. Dan tenslotte nog de vraag over Heemstede, dezelfde regeling. Ja, die heeft dezelfde regeling. Daar is het al opgenomen in de kadernota, maar wordt het nog behandeld in de commissie.
Dank u wel. Ik meen dat er ook nog een vraag was gesteld over de rol van IASZ in deze. En ik meen daar ook niet helemaal duidelijk uw visie op gekregen te hebben. Wellicht kan u daar nog even op ingaan.
Ja, de IASZ wordt ook echt genoemd als een van de partners in het voorstel. Onze intergemeentelijke afdeling sociale zaken, die vanuit PASMATCH, het UWV en Eimond werkt, ook duidelijk in die contacten houdt met die coördinator. Want zij hebben goed in beeld wie bij ons de mensen zijn, ook die onder deze regeling moeten vallen. Dus daar is goed overleg tussen IASZ en de Haarlems coördinator.
Dank u wel. We gaan even de temperatuur meten onder de leden. Ik ga u daarbij tevens vragen wat uw advies gaat worden richting de Raad. Dat is natuurlijk een belangrijke taak die wij hier vanavond hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan krijgt u daar uiteraard de gelegenheid voor. En wat is uw advies? U kan daarbij kiezen tussen een hamerpunt, een bespreekpunt of een punt die nog voorzien wordt van een stemverklaring. Ik doe dezelfde ronde, mevrouw Van Vliet.
Ja, dank u wel. Het blijft mij puzzelen, maar als ik het zit te lezen, dan heb ik het idee dat ik een beleidsstuk lees wat gemaakt is in 2015-2018. Het kan aan mij liggen dat ik het gewoon niet begrijp. Dus ik vind het heel lastig van, ga ik nu ja zeggen tegen iets wat oud is of... En verder vroeg ik me af, als die coördinatie in Haarlem komt te liggen, want dat is uiteindelijk het voorstel, dan ga ik ervan uit dat dat een coördinator is die dat zeg maar de zakelijke of de praktische kant dus coördineert. En de ene vraag was uiteindelijk nog waarom dat niet alsnog bij het Rijk kan gebeuren, Stichting Rijk, en waar dan de uitvoerende coördinatie ligt. Dus ik kan me voorstellen dat mensen die een dergelijk soort functie krijgen, dat je daar ook goed op toe moet zien en goede begeleiding in moet geven. En waar ligt die taak dan? Dat zijn mijn vragen nog.
Ik ga eens kijken of ik u daar meteen in kan bedienen. Dan kan u nog even nadenken. En die 215-2018, kan u daar nog even heel specifiek aangeven waar u dat heeft zien staan en waarom?
Ja, dat begint al bij samenvatting. Deze nota geeft invulling aan het project Duurzaam Inkopen uit het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2018. En dat komt eigenlijk steeds weer terug. Dus...
Nee, het was even om de wethouder en de ondersteuning daarbij te helpen. Kunt u daar direct antwoord op geven, mevrouw de wethouder of mevrouw Smit? Wie van u?
Ik geef hem graag door aan mevrouw Smit.
Dit programma, wat heet Nota Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, dat is vastgesteld in 2017. De data 2015 tot 2018 het heeft betrekking op een duurzaamheidsprogramma. Dat is een ander programma. En dit gaat echt specifiek over het inkopen.
Er waren nog een paar vragen die mevrouw Van Vliet stelde. Zou u daar ook nog even willen reflecteren?
Ja, waarom Stichting Rijk niet deze coördinerende functie op zich neemt? Stichting Rijk die heeft... Nou, dat is een heel duidelijk antwoord wat ik hier ingefluisterd krijg. Die was gewoon twee keer zo duur voor hetzelfde werk.
Heel goed. Mevrouw Van Vliet, ik kijk u nog even aan. Ik probeer u namelijk mee op weg te helpen naar een advies richting de Raad. Ik wil ook nog later wel even bij u terugkomen dat u er nog even over kan nadenken en wellicht nog wat antwoorden krijgt die anderen ook gaan stellen. Gaan we dat doen. De heer Van der Kerken.
Ja, dank u voorzitter. Mijn vraag was straks, hoe houden wij grip op de kwaliteit van de voortgang tijdens de rit van de Bloemendaalse cliënten en wat is de rol van onze ISZ in deze? En het antwoord wat de wethouder heeft gegeven is, ja, er zijn korte lijnen en er is goed overleg. Dat geloof ik heel graag, maar het gaat om hoe houden wij grip ook op de kwaliteit van de voortgang. En mijn vraag is, kunt u iets zeggen over de kwaliteit van, of de frequentie? Wat is de frequentie, zeg maar, van de voortgangsgesprekken om de kwaliteit tijdens de rit in de gaten te houden? Dank u wel, voorzitter.
Ik neem aan dat u dat ook van belang vindt voor het advies wat u straks wil geven. Dan geef ik gelijk even de wethouder of mevrouw Smit het woord om u daarin te bedienen.
Als ik het goed heb begrepen, gaat die coördinator meer over de grote lijnen. En wie komt waar in welk project. En het IASZ en bijvoorbeeld Pasmatch, die zitten veel nauwer op de personen die het echt betreft. Dus die hebben daar een veel grotere rol. Maar hoe vaak die gesprekken plaatsvinden, dat zal misschien ook afhangen van de personen en de plaats waar iemand wordt neergezet. Daar zijn geen vaste regels nu over gemaakt.
Meneer Van der Kerken, bent u beter bediend op deze manier?
Ik vertrouw er wel op, maar het gaat om heel kwetsbare groepen die zomaar de weg kunnen kwijtraken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om er toch bovenop te zitten. Dus ik zou toch graag iets meer weten over de begeleiding.
Dan moeten we dat even pragmatisch oplossen, meneer Van der Kerken. Wordt dan uw standpunt voorlopig even bespreekpunt en we gaan daar nog even met de wethouder over in gesprek?
Ja, graag.
Dan gaan we dat zo doen. Mevrouw Steegman.
Ja, als ik het plan zo lees, is het eigenlijk een plan wat eigenlijk al dus naar mijn idee al in werking is en waar we ook al eigenlijk een samenwerking in mee hebben. Het gaat gewoon denk ik met name om, en dat is wat meneer Van der Kerk ook bedoelt, hoe houden we de grip erop voor de bloemendalers die in dit project meedraaien. En dat is zeker een hele kwetsbare groep met heel veel zorg. Aan de andere kant, als er een goede coördinator zit op het hele project, dan geldt eigenlijk de vraag van hoe goed begeleiden we die mensen, geldt voor al die mensen die binnen deze groep vallen. Want het zijn natuurlijk allemaal de mensen die de extra aandacht krijgen. En als het project goed draait en er is een goede coördinator daarover, dan ja, heb ik daar eigenlijk wel de vertrouwen in dat zich allemaal goed gaat bedienen. Maar belangrijk blijft dat we inderdaad zelf vanuit Bloemendaal voor onze cliënten die daardoor zonder vallen de goede grip ophouden en inderdaad de goede, dat het goed gemonitord blijft, dat er niet inderdaad mensen tussen wal en schip gaan raken. Maar op zich is dit wel een goed plan. En wat meneer Bruggeman ook al zei, als het goed loopt dan en alle mensen vanuit Bloemendaal hieruit bediend worden, dan verdient het plan zich ook eigenlijk weer terug. Dus dan zou het een win-win situatie voor allen moeten zijn. En ja, als dat goed draait, dan natuurlijk gaan we daar dan in mee. Maar het blijven monitoren en de grip erop houden, dat blijft wel een belangrijk punt.
Mevrouw Steegman, mag ik hieruit afleiden dat u het als hamerpunt richting de raad wil sturen?
Ik wil het wel als hamerpunt richting de raad sturen, ja.
Dank u wel. Meneer Brussaert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben erg verheugd over het antwoord van de wethouder. De wethouder heeft mijn vrees weggenomen dat dit zou leiden tot een verhoging van de aannemersom met 5%. De wethouder heeft aangegeven dat dat zeker niet het geval is. Integendeel, we gaan hier eigenlijk alleen maar goede dingen mee bereiken. Namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk houden, helpen, uit een uitkeringssituatie houden. Dus daar zijn we hartstikke voor. En ja, het instellen van een coördinator die daarbij helpt, dat is dan ja, de matchmaking die we moeten maken. Dus alles afwegende zijn wij helemaal voor dit voorstel. Wat ons betreft een hamerpunt.
Dat is duidelijk, meneer Brussaert. Dank u wel. Mevrouw Voorham.
Ja, wij vinden het ook een goed plan. Met name dat er ook een evaluatie plaatsvindt na een jaar, waardoor we voldoende grip erop blijven houden. Zien we dit ook als een hamerstuk.
Dank u wel. Mevrouw Vaas.
Hamerstuk, want we krijgen ook nog die projecten, dus dan kunnen we altijd nog even kijken. Maar in principe een hamerstuk.
Dank u wel, hoor, meneer Bruggeman.
Voor het CDA een hamerput.
Dat is helder. Ga ik toch nog even naar de overzijde. Dat had ik beloofd, mevrouw Van Vliet. Bent u geïnspireerd geraakt door uw collega's die het willen afhameren?
Ik kan me daarin vinden.
Meneer Van der Kerken, ik kijk u heel vriendelijk aan. Heeft u nog aanleiding gezien om uw oordeel te wijzen?
Ja, maar dat is meer uit vertrouwen in de organisatie. Dus voor ons is het een hamerpunt.
Meneer Van der Kerken, ik denk dat in dit huis een luid gejuich opgaat. Zeker wanneer het vertrouwen uitgesproken wordt. Dat kunnen we hier meer dan goed genoeg gebruiken. Ik stel vast dat u het unaniem als hamerpunt naar de raad doorgeleidt. En zo gaan we het 4 juli ook met elkaar behandelen. En hiermee sluit ik het agendapunt en de hoofdschotel af. Gaan we naar informatie uit regionale samenwerkingsverbanden. Mevrouw de wethouder, uw finest hour.
Ja, er is informatie uit regionale samenwerkingsverbanden. Er is over Stoppels wel wat te vertellen. Die hebben ons laten weten dat er een tekort aankomt. En op hun begroting, daar waar de verwachting was dat er een overschot zou zijn van 75.000 euro, wordt er een tekort van 365.000, of nou ongeveer bij benadering verwacht. In ieder geval grote bedragen. En u krijgt een brief hierover. We hebben gisteren of eergisteren over een gesprek gevoerd. U krijgt een brief daarover. En we hebben met de wethouders uit Heemstede en uit Zandvoort gesproken met twee leden van de Raad van Toezicht en een interim bestuurder. We hebben vragen gesteld, in september krijgen we antwoorden en dan zouden we dat graag ook hier bespreken.
Ik kijk even rond. Dit zijn altijd wat dingen die impact hebben. Dit is op zich informatie, dat wil zeggen zenden vanuit het college. het is te doen gebruikt dan wanneer een brief toegezegd wordt en ook de toezegging komt dat we het gaan bespreken, dat we het dan verdagen tot dat moment. Maar ik wil wel even kijken of u daarmee in kan stemmen. Ik zie onder de omstandigheden knikkende, dat nou, dank u wel. Gaan we het zo doen. Dat zal na het reces zijn. Nu is het zo dat dit de laatste bijeenkomst was voor het reces. Dus bij de eerstvolgende gelegenheid treffen we elkaar na de vakantie. Ik zou graag de bijeenkomst willen afsluiten met u een goede vakantie te wensen. Rust uit. Geniet van de uwen en uw dierbaren. En kom allemaal fit en in goede gezondheid terug na de vakantie. Wel thuis.